Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Ik weet dat ik een appje van iemand kreeg en die zei... ik weet niet wat ik tegen je moet zeggen, maar ik vind je op dit moment een ongelofelijke eikel. En het duurde nog 3 maanden voordat ik die persoon pas sprak.
Okay.
Maar door dat appje mocht ik er zijn.
Hoi, ik ben Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne van 3 jaar en Abe van 1,5. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van 8 en Jaren van 4 jaar, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 3 en producer Anne Janssens, vader van Julius van 3 jaar en Doenja van 5 maanden oud, maak ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Welkom bij het derde deel van onze special Gezin in Scheiding. Na Anouk en Michiel schoof Peter bij ons aan. Peter heeft 2 kinderen met zijn ex Marianne. Ze heten Ish en Noy. Ish is nu 13 en Noy is 9 jaar. Peter en Marianne hebben zeer zorgvuldig nagedacht hoe ze de scheiding moesten meedelen aan de kinderen. Zelfs over hoe de tafelzetting het best kon zijn. Peter vertelt over schuld, over het zijn van de dader, over overdrachtschriftjes en over de draad weer oppakken. Ook vertelt hij veel over het overleggen tussen exen. Hoe doe je dat? Waar gaan de discussies over? En waar voer je die gesprekken nou? Ook daar hebben Peter en Marianne goed over nagedacht. En wat moet je eigenlijk zeggen tegen pasgescheiden ouders die je op het schoolplein tegenkomt? Terug naar de studio. Hoe lang waren jullie getrouwd voordat jij merkte van dit gaat niet helemaal goed?
In totaal zijn we 13 jaar getrouwd geweest. En ik denk dat het zo na 1 jaar of 9 was. Ja.
En misschien zonder al te veel in detail, hoe merk je zoiets?
Voor mij werd het heel tastbaar doordat ik merkte dat ik in ieder geval met veel spanning in mijn lijf rondliep. Mm. En op het moment dat ik letterlijk de achterdeur uitging, verdween die spanning. En als ik weer terugkwam van mijn werk en ik stapte de achterdeur weer binnen, dacht ik, oké, hoe zal de dag weer verder gaan verlopen? En dat heeft alles met mezelf te maken. En dat heeft alles met mij en in mijn relatie met Marianne te maken.
En hoe oud waren de kinderen toen?
Dan moet ik even gaan nadenken. We zijn in 2003 getrouwd, dus was 2011. Ish was toen 5. Noy was bijna 2.
Mm-hmm.
Ja.
En hoe maak je zoiets bespreekbaar binnen je huwelijk? Want het is natuurlijk wel iets, als jij zegt, ik voel me niet gelukkig, dan je legt een klein bommetje, kan ik me voorstellen. Dan is het ineens heel tastbaar.
Nou, het was wel een proces. Eigenlijk toen het proces startte eigenlijk al wel wat eerder toen Ish ongeveer 1 jaar was. Ik kan me nog een moment herinneren dat we een soort van knallende ruzie hadden en dat we bij de bok stonden. En dat ik zei van, nou, volgens mij is het beter dat we uit elkaar gaan. En dat was wel een moment waarin we zoiets hadden van, oh, wacht even. Wat zeg jij nou? Wat zeg ik nou? Van daaruit zijn we wel aan de slag gaan met elkaar. Om echt te kijken van, joh, dit is niet wat we zelf voor ogen hebben. Maar hoe kunnen we dat dan wel verbeteren? Dus we hebben een gezamenlijke therapie gehad. Hoe heet zoiets eigenlijk?
Relatietherapeut?
Ja, met een relatietherapeut. Ja, dat klopt. Daarvoor zelfs nog met een soort andere therapeut. Nou, dat hebben we 1,5 jaar gedaan. We dachten dat het wel op de rails zouden staan. En dan na 1,5 jaar blijkt dat toch niet zo te zijn. Toen hebben we wat langer met een andere therapeut aan de slag geweest. Ja, en misschien dat ik eigenlijk wel daarin helemaal niet zo heel eerlijk naar mezelf ben geweest om te denken, joh, maar dit gaat hem uiteindelijk toch ook niet worden.
Maar je hield dus wel hoop, want er is uiteindelijk nog een tweede kind gekomen.
Ja, dus dan... ja, hoop en een soort van schuldgevoel. En het schuldgevoel zit hem dan veel meer in. Ik ben in een christelijk gezin opgevoed. Mijn jongste zus was ook gescheiden, maar daar was hele legitieme redenen voor. Maar toch had ik zoiets van, ik heb ergens ja tegen gezegd. We hebben ergens ja tegen gezegd. Dus je geeft niet zo. Ik ben niet iemand die zomaar opgeeft. Nee. En je hebt je kinderen dan ook. Zeker. Mm. Waarvan je helemaal denkt van, ja, shit, als we uit elkaar gaan, wat over gaat hun overkomen? Je gaat ze het grootste verdriet op dat moment in hun leven aandoen wat ze maar kunnen krijgen. En daar zit dan ook wel angst in. Dus het heeft nog wel een tijdje geduurd voordat ik het echt... dat ik naar Marianne stapte en zei, joh, zo kan het echt niet meer verder. Of zo kan ik niet meer verder.
En wat was voor jou toen dan het moment waarop je dat wel tegen haar durfde te zeggen? Van, dit is het, zeg maar.
Het was voor mezelf echt het gevoel van, ja, ik sta met de rug tegen de muur. Mm. Ik moet nu eerlijk zijn. Dus ik kan me nog herinneren dat het ergens in november was, 2015, denk ik. Ja, november 2015. Ik kwam thuis en toen zei ik, de kinderen waren naar school toe. En het was in de ochtend. Ik zei, het gaat niet meer verder.
Mm-hmm.
En dat was schrikken. Het was ook schrikken voor mezelf dat ik het durfde te zeggen.
Ja.
Het was een heel proces van een nacht wakker gelegen. En dan 's ochtends nog even gewerkt. Het eind van de ochtend, het was rond lunchtijd, kwam ik thuis. En toen dacht ik, ja, het is nu of nooit. Dat moet nu wel. En dus gezegd. En tegelijkertijd ook gezegd van, het kan niet meer zo verder. Maar ik wil er nog wel goed over nadenken. En ik wil ook even ruimte hebben en afstand kunnen nemen om dat ook te laten bezinken. En ook gewoon met andere mensen nog eens goed over te hebben. Dus,
en kwam dat moment voor Marianne als een verrassing?
Nee, het kwam niet als een verrassing. Maar het kwam wel als grote schok. En zeker ook wel omdat zij ook wel meer leefde in... Oké, het gaat niet goed nu, maar ik geef de hoop niet op.
Mm.
Het kan altijd, we kunnen elkaar altijd vinden. We hebben elkaar ooit in het begin gevonden. Dat kan niet zomaar weg zijn.
Zij had nog wat strijdlust.
Zij had zeker nog strijdlust, ja. Ja. En het was ook... In de jaren daarvoor was het ook veel meer, denk ik, mijn strijd. Dus uiteindelijk was het moment dat ik het zei... was echt al een periode die er al voor zat. Waardoor dat voor mij veel intensiever leefde. En daarin heb ik ook niet zo heel veel met haar gedeeld... in dat half jaar voor die november. Dus voor haar kwam het dan toch ook nog wel weer een soort van... ook al wisten we elke dag, het ging niet zoals het ging. Dat wisten we. Maar uiteindelijk als er dan een van de twee zegt... joh. Ik ben er toch wel een beetje klaar mee.
Ja.
Dan was dat wel een schokje.
Dan moet je er ook ineens wat mee doen.
Ja.
En hoe oud waren de kinderen toen jullie het aan ze hebben verteld?
Ish was 8, Nooi was 5, werd 5. Ja. Ja.
En hoe vertel je aan twee kinderen van 8 en 5 van jullie ouders gaan uit elkaar?
Het eerste gevoel is gewoon hel.
Hmm.
Want je gaat echt het meest kutte vertellen... wat je in je hele leven maar ooit aan twee kleine wezens hebt kunnen vertellen. Ik moet erbij zeggen dat we dat zelf ook niet precies wisten... hoe we dat zouden gaan doen. Dus we zijn bij het Centrum voor Jeugd en Gezin langs geweest in Houten. Hebben een afspraak gemaakt. En daar vertelde een medewerkster van ons van... wat je het beste kunt vertellen is niet dat je niet meer van elkaar houdt, maar dat je niet meer verliefd bent. Want houden van betekent, maar wacht even, het kan dus ook betekenen dat ze niet meer van mij houden straks. En dan betekent het dus dat mijn vader of mijn moeder ook tegen mij kan zeggen, doei.
Mm-hmm.
En verliefd zijn, ook kinderen van 8 en 5 kunnen wel een verliefd gevoel hebben. Zijn ook wel eens verliefd geweest. En dat kan ook overgaan. Dus zij op deze leeftijd zegt, is het, zou ik aanraden om het op die manier te vertellen. Nou, uiteindelijk hebben we heel lang aan nagedacht, wanneer gaan we het vertellen? We hebben ergens eind maart hebben we zelf de beslissing genomen van oké, we gaan uit elkaar en dat eerst maar eens aan familie verteld. Noy die werd in april, half april, werd die jarig. Toen werd hij 5. Het leek ons een niet zo'n goed moment om het precies dan te vertellen.
Je zet het niet op een taart.
Nee. Het is ook niet dat je een leuk cadeautje hebt en waar je een kaartje bij zet. Dit was het laatste cadeautje van ons samen.
Ja, precies.
Iets in die strekking. We hebben het doorgepakt naar de voorjaarsvakantie. De eerste zaterdag van de voorjaarsvakantie. We dachten, dat is een rustig moment, want dan hebben we nog een week aansluitend ook. Dan hoeven ze niet meteen naar school toe. Dus we hebben hele bewuste keuzes gemaakt van hoe gaan we dat inkleden. Ja, en toen zaterdagochtend zaten we met z'n allen aan de ontbijttafel. En het eten was klaar en we hadden van tevoren afgesproken dat ik het zou vertellen. En ik zat tegenover Ish en Noy zat naast mij en Noy zat dan tegenover Marianne. Dus we zaten in zo'n opstelling waar we eigenlijk nooit in zaten. Maar we hadden daar zelfs over nagedacht van oké, als Noy iets overkomt, dan zit ik ernaast. Als er bij Ish iets gebeurt, zit Marianne ernaast. Dus je kunt echt even opvangen. Mm. Dus ik vertelde, ik zei jongens, we hebben nog wat te vertellen. Nou ja. Ik ben een ontzettend emo-dier, dus voordat ik het eerste woord had uitgebracht, biggelden de tranen al over mijn wangen heen. Dus dat was een soort schok. Had ik me later niet helemaal gerealiseerd, maar het was wel een schok. Ik zeg, papa en mama zijn niet meer verliefd op elkaar en dat betekent dat we uit elkaar gaan en dat we gaan scheiden. Nu bij Ishin's klas zaten daar veel, die had in zijn klas wel aardig wat kinderen zitten met gescheiden ouders. En Noy eigenlijk niet. En die realiseerde zich misschien ook nog niet helemaal. Maar Is die schrok meteen heel erg. En die begon heel hard te roepen. Nee. En huilen. Dus was Marianne zat ernaast. En was meteen bij Marianne. En die kon geen woord uitbrengen. Dan alleen maar huilen. En Noy die zat naast mij en die kijkt mij met betraande ogen aan. En die zegt, mag ik even gaan lopen? Ik zeg, ja, tuurlijk mag ik gaan lopen. Dus die is de trap opgelopen. En een minuut later was hij terug. En die zat een beetje voor zich uit te staren. Dus voor de rest hebben we niet zo heel veel gezegd. Totdat ik me realiseerde het verhaal van Ish. Dat hij veel kinderen in zijn klas had die met gescheiden ouders, waarvan veel vaders, waarmee de regeling, de omgangsregeling, soms best anders is. En onder andere 2 kinderen uit zijn klas was de vader die ging verhuizen vanuit Houten naar Rotterdam toe. En 1 keer in de 2 weken waren die kinderen even een weekendje bij hun vader. En toen dacht ik, oh, ik moet me. En ik was in het proces daarvoor had ik al een appartement toegewezen gekregen. Dus ik zei meteen tegen hem, ik zeg maar, we hebben ervoor gekozen dat jullie de ene week bij ons zijn en de andere week bij mij. Ik zeg, en we kunnen vanmiddag al gaan kijken waar ik ga wonen. En dat was 250 meter verderop van het huis waar we op dat moment wonen. Ik wilde heel graag ook in dezelfde wijk blijven wonen, in dezelfde buurt, want daar wonen de vriendjes. Zodoende waren we 's middags, liepen we onder het appartement door. En toen zei ik, nou, ik zeg, vanaf mei krijg je de sleutel. Ik zeg, en dan half mei. En dan gaan we, dan kom ik hier te wonen. Ik zeg, en je ziet het, ik zeg, het is 3 minuten lopen bij mama vandaan. Hmm. En dat gaf hem wel rust. Omdat hij zoiets had van, oké, dan is het niet het verhaal misschien wat ik in mijn hoofd heb, wat bij andere ouders gebeurt.
En jullie hebben er dus bewust voor gekozen om dit het traject te laten zijn van, jullie hadden eigenlijk al de hele omgangsregeling, als ik het zo hoor, bepaald voordat jullie aan de kinderen gingen vertellen, we gaan uit elkaar.
Ja.
Was die omgangsregeling vaststellen, was dat lastig?
Nee. Voordat wij, of toen de kinderen kwamen, voordat Ish geboren werd, hadden we al gezegd, joh, als het ons zou lukken, willen we heel graag 50-50 thuis zijn. Dus mijn werk, dat betekende dat ik 3 dagen in de week thuis was. Ik was ZZP'er, Marianne was ZZP'er, of is ZZP'er. Dus wij hadden al een verdeling dat we altijd vanuit schooltijd altijd al thuis waren, één van ons. En dat wilde ik ook doortrekken. heb zeer bewust voor mijn, nou ja, uiteindelijk werden het zoons, maar voor mijn kinderen gekozen. Heeft ook altijd in mij gezeten dat ik daarvoor ook heel graag thuis wilde. Dus ja, ik hoefde niet een baan te hebben waar ik 5 dagen in de week volle bak aan het werk was. Ik wilde gewoon thuis zijn, want ja, ik had al wel van iedereen begrepen, joh, die tijd, die kindertijd. De eerste jaren zijn zwaar, dat weten jullie. Maar die is ook zo voorbij. En dus ik wilde dat heel bewust meemaken. Dus toen op het moment dat wij gingen beslissen van oké, hoe gaan we dat dan vormgeven? Ja, ook dat was gewoon 50-50. Een co-ouderschap. De ene week zijn ze bij mij en de andere week zijn ze bij Marianne. Dus op vrijdagochtend breng ik ze. Tot vorig jaar bracht ik ze op vrijdagochtend naar school toe. Bracht ik de tas met spullen naar Marianne toe, die een eindje verderop woont. En 's middags bij het schoolplein staat Marianne. En die neemt ze dan mee naar huis toe. En de volgende week is het andersom. En dan hebben wij tegelijkertijd op die vrijdagochtend even een half uur, een uur. In het begin van toen we net uit elkaar waren, duurde dat nog wel wat langer. Want dan ging het niet alleen over overdracht, maar dan komen ook nog alle andere perikelen en oud pijn en dat soort dingen om de hoek kijken. Maar tegenwoordig is het kwartiertje, half uurtje. We hebben een overdrachtsschrift, daar schrijven we vooral de dingen in van hey, dit is de week geweest. En dit zijn de afspraken, dat moet je even niet komende week vergeten. En dan is het nog even een beetje bijpraten hoe de week is geweest. Dus eigenlijk meer even de sfeer en het gevoel erbij zetten. Of sommige dingen moet je gewoon even vertellen, omdat dat op papier niet echt zo goed overkomt. Dan de week later komen de jongens weer naar mij toe. En dan zie ik ze weer.
En hoe waren die eerste weken toen jij in je appartement zat en jullie dat ritme moesten vinden, zeg maar, van ene week op, ene week af en dat de jongens hun nieuwe woonplek ook moesten leren kennen?
Ja. De jongens heb ik heel bewust meegenomen in het proces van het. Ik zei tegen ze, dit wordt ons huis. Het wordt geen mancave, maar het wordt wel ons huis. Ik denk dat sommige mensen nu nog wel denken, het is best een mancave, maar.
Ja, maar voor de luisteraar, gelukkig heb je inmiddels gewoon een nieuwe relatie. Dus misschien dat hij daar ook nog eens een keer.
Maar hoezo was het een mancave dan?
Nee,
een beetje uit als een studentenhuis. Zo. Bank en een grote tv.
Ja, grote Pulp Fiction poster.
Ik denk dat mijn geliefde nu zegt, dat is inderdaad een mancave. na een jaar, er lag laminaat in, maar dat heb ik na een jaar eruit gehaald. En er ligt nog niks anders op de vloer. Ook omdat ik dat heel cool vind.
Gewoon een betonvloer?
Ja, gewoon een betonvloer. En dan ligt dat zo'n persisch kleed en dan en dat soort dingetjes, zeg maar.
Heel hip.
Heel hip, ja. Inderdaad. Ijskoud. Ja. Ik heb ze toen ik de sleutel kreeg, heb ik de jongens meteen meegenomen. En we hebben gezegd van, oké, hoe gaan we dit vormgeven? Het was een appartement met 2 slaapkamers. Dus betekende wel dat ze met z'n 2 op 1 slaapkamer moesten. Nou, dat waren ze al wel gewend in het vorige huis. Ook al hadden ze daar hun eigen slaapkamers. Maar ze vonden het heel relaxed om in een groot stapelbed te liggen met z'n 2. Dus dat was niet zo heel. Dat werd niet heel veel anders. Maar wel van, joh, wat willen jullie op de vloer in jullie kamer? Welke kleuren gaan we op de muur smeren? En dat soort elementen. Ja, voor mij was het heel anders dan voor Marianne. Voor mij was het op dat moment vrijheid. En voor Marianne was het diepe rouw.
Die zat ook nog in het oude huis natuurlijk.
Die zat in het oude huis. Ja, precies. Daar hadden we ook heel bewust voor. Ook daar hadden we heel bewust voor gekozen. Ik wilde Marianne niet opschepen met. Doordat ik wegga, moet jij ineens van alles gaan veranderen. Dus wat mij betreft kun jij gewoon in het oude huis blijven. Ook voor de jongens was het ook wel prettig. Want er was nog iets vertrouwds in ieder geval. Niet alles was meteen weg. Voor mij was het een soort van verademing. Dus ja, bij mij was het wel het eerste half jaar feest als de jongens thuis waren. En dan niet zozeer feest in de zin van dat alles kon. Maar ja, er kon wel meer als dat, dan dat ze daarvoor gewend waren. Want ja, mama die was er niet bij, die toch ook een bepaalde rol in het huishouden had. En die wat strikter was altijd dan dat ik was. En bij Marianne gingen natuurlijk, daar zat gewoon veel verdriet. Dus die jongens kwamen wel thuis en dan probeerde Marianne zich natuurlijk, en dat snap ik heel goed, zo sterk en zo goed mogelijk te houden. Alleen ja, tegelijkertijd zit daar wel. Ja, de emotie van verdriet, pijn, boosheid. Ja. Ook gewoon boos, heel boos op mij. Zat daar natuurlijk wel thuis.
En lijkt me ook heel onwerkelijk voor haar dat je steeds met z'n vieren in één huis hebt gewoond. En dat je nu in een situatie komt dat je dan een hele week alleen bent in het huis waar je ooit met z'n vieren woonde.
Ja.
Dan zonder kinderen.
Ja, ik denk dat dat ook heel raar is. Ze heeft het nooit zo benoemd, maar ik denk wel dat het wel echt zo is, ja. Ja.
Want je zei, we hebben alles van tevoren geregeld voordat we het aan de, of afgesproken voordat we het aan de jongens gingen vertellen. Maar hoe gingen die gesprekken dan? Ging je dan, als ze dan naar school waren, ging je zitten en dan ging je heel. Of ging dat tussendoor?
Daar hebben we een moment voor gehad, ja. Ja.
Dan plande je dat in of deed je dat met iemand samen?
Nee, dat hebben we vooral veel zelf gedaan. En achteraf gezien, ik denk dat we dat wel op zich wel heel goed hebben gedaan. We waren allebei ZZP'er. Ik was relatief net ZZP'er. Marianne al een paar jaar, of al flink wat jaren. Maar wij hadden het ook nooit financieel heel erg breed. Dus ik zei, ja, als we het kunnen regelen om zo goedkoop mogelijk te scheiden.
Ja.
Via internet.
Ja, ja, ja.
Dus voor 1.000 euro kun je dat zeg maar redelijk. Krijg je heel pakket, vragenlijsten, weet ik veel wat. Ja, en dan zit je rond de tafel.
Moet je dat
en dan even gaat het over de praktische kant en over de financiële kant. En dat is dat. Nou ja, en dat zijn al. Je zit al niet bij elkaar omdat het leuk is. Het is geen leuk onderwerp om met elkaar over te hebben. Dan zit je rond de tafel en dan het ene moment gaat het heel soepeltjes en heel makkelijk. En het andere moment knalt het er vanaf. Een van de allereerste dingen die ik wel tegen Marianne zei, dus nog voordat de jongens het van ons wisten, was, hey, de jongens hebben hier niet om gevraagd. Dus wij blijven altijd, in welke vorm dan ook, altijd met elkaar verbonden, want het zijn onze kinderen. En de jongens hebben hier niet om gevraagd, dus we zullen zo goed mogelijk er voor hun moeten zijn. En dat betekent dat er op sommige momenten, ook al voelen wij heel veel spanning naar elkaar, als het gaat om beslissingen maken van de jongens, het mag nooit over de rug van de jongens gaan. En als je dat, en dat zie ik wel in mijn omgeving vaak gebeuren, of vaak misschien niet, maar ik zie het wel in mijn omgeving gebeuren en vechtscheidingen zijn er steeds meer. Dat ik denk, ja, what the fuck, je hebt ook kinderen. Daar wordt geen rekening, want je bent dan op dat moment, en dat herken ik ook wel bij mezelf, ook ik was heel erg met mezelf bezig. Mm. Maar doordat ik dat zo tegen Marianne meteen in het begin heb uitgesproken en gezegd, en hier moeten we ons aan houden, helpt het wel om in dat hele proces steeds de jongens voorop te stellen. En op momenten te kiezen dat je denkt van, oké, ik zou nu iets anders willen zeggen, maar dat is niet in het belang, omdat ik het ergens weer op een ander moment teruggekaatst krijg. En dat is dus wel heel de tijd bewust bezig zijn. En ook in die gesprekken heel bewust bezig zijn van, oké, hoe regelen we dat financieel? Hoe gaan we die omgangsregeling regelen? Marianne zei achteraf wel eens van, ik had nog wel eens her en der wat meer op mijn strepen mogen staan. Dus vanuit haar emotie van verdriet en vooral verdriet op dat moment in het eerste begin. Zei ze van, nou, we hebben later nog wel eens, een jaar later nog wel eens wat moeten herijken. Ook rondom bepaalde andere zaken, dat je denkt, oh ja.
Waar zat dat hem dan in? Wat waren die zaken?
Nou, bijvoorbeeld wel eens, ging het wel eens over financiële kanten of bijvoorbeeld het huis. Van, goh, had Marianne niet, ze zei van, nou ja, achteraf gezien had ik misschien wel een ander appartement willen hebben of een ander huis willen hebben. Uiteindelijk heeft ze na 3 jaar een ander huis, is zelf naar een ander huis gegaan, naar een kleiner huis toe. Wat dus ook echt haar plek werd. Dus als ik daar nu kom, ja, ik herken de bank nog wel, die wij ook samen hadden. Mm-hmm. En ik herken nog wel een kast en ik herken nog wel boeken. Maar het is wel haar huis geworden. En ik had natuurlijk meteen mijn huis. Alleen zij zat nog wel in het huis waar nog ook de pijn en de ruzies en de, en het liefhebben ook is geweest. Ja.
En je zei net, toen jullie die scheiding online aan het regelen waren, dat af en toe ook wel eens knetterde.
Ja.
Kun je iets vertellen over de momenten in die tijd dat het inderdaad knetterde en hoe jullie daarmee om zijn gegaan of uit zijn gekomen? Of niet uit zijn gekomen, maar in ieder geval hoe jullie die gesprekken hebben gevoerd?
Ja, en wat ik dan aanvullend wil weten is dat je zegt van, je ziet hoe een vechtscheiding kan ontstaan. Maar dat betekent dus dat jij op een gegeven moment dus ook in die ruzies waar Anne het over heeft, zegt van, oké, nu slik ik even en accepteer ik waarschijnlijk iets. Ja. Of waar je anders misschien op je streepje zou willen staan.
Ja. Eerst even naar de eerste vraag. Thema's die daar vooral in speelden, en dat is wat je bijna bij iedereen terughoort, is financiën. Hoe regel je dat? Waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Nou ja, dan kan ik. En Marianne had haar eigen bedrijf. Ik had net mijn eigen bedrijf. Maar bij mij stond er nog bijna geen geld op mijn rekening. Bij Marianne wel. Ja, ik zou heel lullig geweest kunnen zijn en hebben kunnen zeggen, joh, ik wil de helft van je bedrijf. Nou, zoiets heb ik niet gedaan. Omdat ik denk, ja, dan ga ik aan jou, tussen aanstekers, hardverdiende en zuurverdiende geld zitten. Ik heb er niks voor hoeven doen. Alleen maar te zeggen, we gaan uit elkaar en ik neem de helft van jou, van jouw bedrijf mee. En ik neem een stukje toekomst van je af. Terwijl het, uiteindelijk is het wel onze gezamenlijke keuze. Maar ik was wel degene die zei, joh, ik ga zo niet meer verder. Dus daar ga ik niet in mee. Joh, we hadden spaargeld. Ik wilde niet alle spaargeld meenemen. Maar ja, ik moest wel opnieuw starten. Dus ik had wel wat spaargeld nodig. Nou ja, dan ben je wel even aan het sterkelen om de komma's. Hoeveel gaat het dan worden? En ja, en als wij ruzie hadden, dan kon dat wel echt hard gaan. En er werd nooit iets met iets gegooid, maar er werd wel gegooid met woorden. Ik ben thuis, sorry mam, maar ik ben thuis opgevoed met dat je niet loopt te vloeken, maar er is.
Nee. Er zijn wel wat vloeken. Nood breekt wet.
Precies. Er zijn wel eens wat vloeken gevallen, zeg maar. Ja.
Maar ook als kinderen bij waren of altijd?
Nee, altijd. Nee, ja, op dat moment niet. Voordat wij uit elkaar gingen, waren de kinderen er niet bij. Maar ik denk dat ze het wel eens beneden of boven gehoord hebben als ze in hun bed lagen. En achteraf gezien denk ik, oh, echt. Ook mijn ouders hadden wel eens ruzie en dan hoorde ik dat ook wel. En ik weet dat ik dat als kind wel spannend vond. Dat ik dacht, joh, die blijven niet bij elkaar. Mm-hmm. Nou ja, ze zijn meer dan 60 jaar getrouwd geweest, totdat mijn vader overleed. Mm-hmm. Maar dat is dus wel goed gekomen. Maar wel dat ik wel eens dacht van, nou ja. Maar in die periode van het regelen van alles, daar waren de kinderen nooit bij. Dus ze hebben heel specifiek altijd momenten voor gekozen. En bedenk ik me nu net, in de laatste periode daarvan merkten we wel eens dat we dan toch gewoon ruzies kregen. En toen hebben we er heel bewust voor gekozen om even in een café te gaan zitten. Want je maakt niet zo heel snel ruzie met wildvreemden om je heen.
Slim, ja. Heel slim.
Dat zeg je nou wel.
Dit is tip 1. Wil je ruzie maken? Ga naar het café.
Ja, sowieso ook als je niet uit elkaar wilt of wat dan ook.
Ga ook naar het café.
Heb je iets moeilijks te bespreken? Doe dat in een neutrale omgeving. Ja. Dat kan echt schelen.
Met een trap omhoog, zodat je toch nog eventueel nog even een trap op kunt stampen. Zeg maar.
Ja, precies, ja. Ja.
Maar wat een goede tip, ja.
Ja, dus ik weet wel. En we hebben ook nog wel na onze scheiding hebben we daar ook nog wel momenten voor gehad. Mm. Dat we echt zeiden van, nou, laten we 's ochtends koffie drinken in dat tentje. Want we weten dat dit gevoelige onderwerpen zijn. Of gevoelige onderwerpen. Er is genoeg gebeurd de afgelopen weken in je emotie. Dat je denkt, daar moet
je. Ja, niet in een auto. Ik zie mensen wel eens in een auto ruzie maken. Dan kun je ook helemaal niet meer weg.
Nee.
Ja, ga je boos
aan. Ja, dat was wel het grappige. Wij hadden wel altijd ongeveer de beste gesprekken in de auto.
Oké. Okay.
Want dan hoef je elkaar niet aan te kijken, hè?
Nee, dat was heel fijn. En ik had nog geen rijbewijs. Dus, maar ik weet ook wel dat ik een keertje heel boos ben geweest en bijna het dashboard in elkaar had. Dus,
jullie hadden dus zo'n online pakket met, laat ik het hulp bij scheiding noemen, of de scheiding to-do list.
Mij is het gewoon scheiding.nl dan krijg je een hele lijst met alles wat je moet invullen.
Is het eigenlijk duurder dan trouwen? Wat kost trouwen?
Ja, ons huwelijk
trouwen kan al gratis, hè?
En scheiden is dan 1000 euro.
Ja,
ja, maar als je trouwt, niemand trouwt bijna meer in gemeenschap van goederen. En dan kost het altijd geld.
Als je
Ja. Nou, ons bruiloft was niet extreem duur. Maar dat vonden we zelf ook heel leuk om dat zo'n low budget te kunnen doen. Maar onze scheiding was wel goedkoper dan ons trouwen. Maar bij trouwen heb je er gewoon nog een feestje bij. Ja. Dat is bij scheiden gewoon over het algemeen niet het geval.
Het zou kunnen.
Er zijn ook mensen die heel goed uit elkaar kunnen gaan. En dat vind ik heel knap.
Maar had jij naast dat pakket van scheiding.nl, had jij nog meer hulp willen hebben? Of waar had jij nog behoefte aan gehad, maar als je nu er achteraf op terugkijkt?
Ik had wel meer behoefte. Ik had verwacht dat mijn omgeving er meer zou zijn.
Hmm.
Maar doordat en voor een deel is dat doordat ik degene ben, denk ik hoor, vermoed ik. Doordat ik degene ben die, die er geweest is om te zeggen, zo kan het, zo ga ik niet meer verder. Ben je toch een, ja, het woord wat ik zelf had gebruikt, ben toch een beetje de dader.
Ja.
En ja, daders zijn er toch wat minder, daar staan mensen toch wat minder snel voor open. Zelfs, en Marianne, zelfs goede vrienden.
Marianne was verdrietiger.
Ja, ja. En Marianne is inderdaad, ja, slachtoffer, verdrietiger. Ja. Die wordt alleen gelaten. En ja, daar gaat dan wel. Dus ik had uiteindelijk. Want ik kom uit het sociale wereldje vandaan qua werk. Dus ik wist sowieso. Ik werkte vanuit mijn werk ook heel veel samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dus ik wist wel heel snel hoe ik professionals kon bereiken. En waar ik mijn vragen eventueel bij kon stellen. Maar wat ik uiteindelijk wel gemist heb, en dat is ook wel wat je vaker ziet. Een scheiding is niet alleen maar tussen twee mensen die uit elkaar gaan. Er zijn hele groepen mensen die ik al 4, 5 jaar niet gezien heb.
Mm-hmm.
Of bijna niet gezien heb, terwijl we daarvoor wekelijks met elkaar omgingen. Ja, dat doet heel veel pijn in de eerste jaren. Nu merk ik wel van, oh ja, nou ja, dat is dan gewoon zo. Dat is dan ook het leven. Pijnlijk.
En hoe gaat het op het schoolplein eigenlijk? Wat moet je eigenlijk zeggen tegen een gescheiden ouder of wat niet vooral? Krijg je ook heel ongemakkelijke gesprekken dan?
Voor je.
Ja, ja.
Ja, in welke situatie ook. Of nou die man weg is gegaan, of die vrouw is weggegaan. Of mocht je wat rumors hebben gehoord van, oh ja, maar die is vreemd gegaan, of weet ik veel wat of zo. Het blijft gewoon iets wat beide partijen, wat misschien wel een stukje opluchting kan geven voor één van de partijen. Mm-hmm. Of misschien ook over beide partijen. Maar het blijft wel allebei iets pijnlijks. Dus ik weet dat ik een appje van iemand kreeg en die zei, ik weet niet wat ik tegen je moet zeggen, maar ik vind je op dit moment een ongelofelijke eikel.
Mm-hmm.
En het duurde nog 3 maanden voordat ik die persoon pas sprak.
Okay.
Maar door dat appje mocht ik er zijn.
Mm-hmm.
Ook al was ik een eikel, maar ik mocht er zijn.
Mm-hmm.
Dus ik respecteerde het. Want ik snap heel goed dat het heel lastig is om iets te zeggen. Maar dat er mensen niet reageren.
Ja, ja, ja.
Ja.
En daarmee tegelijkertijd in mijn hoofd rondging. Ja, maar dus die denken van alles over mij. En de helft zal wel niet waar zijn. Of die zullen wel dingen van Marianne horen. Dat is ook gekleurd. Waarom komen ze dan bij mij niet verifiëren? Dat soort dingen, zeg maar. Maakt het veel zwaarder. Mm. Ik vond het veel fijner dat mensen tegen me zeiden, joh, ben je een ongelofelijke eikel. Of dat mensen zeiden, ja, wat vervelend. Ik weet niet zo goed wat ik tegen je moet zeggen, maar weet dat ik het vervelend voor je vind. Mm-hmm. En als mensen zeggen, en je kunt altijd bij me terecht, schrijf een naam op. Want ze hebben het gezegd.
Ja. Ja. Dus dan sta je op een vrijdagavond op de stoep en zegt, ik heb het niet gegeten.
Precies, en dan kun je er wel bij terugkomen.
Ik heb het niet gegeten. Hey, maar hoe voed je 2 kinderen op als je niet meer bij elkaar bent? Hoe trek je dat vlot? Met een schrift?
Ja. Ja, je maakt wel een paar afspraken. Althans, wij hebben wel een paar afspraken gemaakt.
Zoals?
Bedtijd is wel een dingetje. Over eten niet. We hadden het net over eten. En hoe lastig dat soms kan zijn. Over eten maak ik geen afspraak. Marianne is heel erg vegetariër en ik niet. Ik ben een flexitariër. Dus bij mij is het niet zo van, joh, bij mij gaan we dan ook geen vlees eten of zo. En ja, voor mij mag je de helft van je bord leeg eten. Misschien bij Marianne, weet ik niet eens. Maar misschien bij Marianne een heel bord. Dus je maakt op een aantal aspecten maak je wat afspraken. In het begin hebben we een duidelijke afspraak gemaakt. We willen elkaar in ieder geval, Marianne en ik, 1 keer in de 2 maanden even wat meer uitgebreid spreken. Van, hey, hoe gaat het bij jou? Hoe gaat het bij mij? En waar moeten we echt op letten? Naast die vrijdagmomenten waarin we even de week doorspreken. Maar ja, uiteindelijk maak je ook een ouderschapsplan. En in een ouderschapsplan komt van alles naar voren. Hoe ga je om met ziekte van je kind? Hoe gaat dat dan? Nou, dat hadden we nog niet helemaal helder. Dus na een half jaar, de jongens zijn dan zeg maar tot en met vrijdagochtend bij mij. En dan breng ik ze naar school toe en 's middags komt Marianne. Daar zit een gat tussen 9 en 2. Totdat ik een keertje naar Italië moest op vrijdagochtend. Mijn oudste zoon ziek was. En ik werd om 9 uur opgehaald. Dus ik bel Marianne op en zeg van, joh, Isje is ziek. Ja, dat is het probleem, ik zit op mijn werk. Ik zei, ja, en ik word zo opgehaald om naar Italië te gaan. En toen heb ik hem uiteindelijk naar Marianne toegebracht. En daar was hij dan eerst nog eventjes alleen thuis. Dat was voor ons het moment dat we zeiden, joh, vanaf het moment dat 9 uur de jongens op school zitten, is het de verantwoordelijkheid van de andere ouder voor de week daarna. Ja, dat kun je van tevoren niet, althans wij hebben dan van tevoren niet bedacht hoe je dat moest doen. Dat leer je onderweg, zeg maar. Maar ik baalde er wel van dat iets nog anderhalf uur alleen thuis was ziek. En ik was ook hartstikke over de pis en over de zeik. Dat ze niet eerder thuis kwam.
En knettert het dan nog wel eens in de opvoeding? Dat de kinderen zeggen van, nou, dat mag bij mama wel? Of
Marianne krijgt dat wel meer te horen dan dat ik dat te horen krijg. En ik denk dat dat wel een dingetje is. Tegelijkertijd is het voor mij niet anders als dat het toen we bij elkaar waren. Want dan werden we ook uit. Mag ik een snoepje? Nee. Pap, mag ik een snoepje? Nee. Ik heb toch net even van je moeder gehoord dat ze nee zei. Dus.
Maar hanteer je dat dan ook bijvoorbeeld als er iets gezegd is, of als je ex zegt van dit wil ik echt niet, en als ze dan toch nog een keer aan jou vragen dat jij zegt nee, maar...
Nee, wat we dan wel doen is dat we het even checken bij de ander.
Precies.
Of het echt zo is, want ze hebben ook de leeftijd dat ze zeggen ja, maar bij mama mag het wel, want... terwijl het dan toch nee was, ja, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, zo geraffineerd zijn ze wel. En dus als het echt over... Kijk, over een snoepje vind ik het echt geen ding. Maar als het echt over iets gaat... bijvoorbeeld mijn oudste zoon nu met feestjes of wat dan ook. Ja, dan checken we dat wel eventjes. Maar goed, dat zijn dus ook heel vaak dingen die we dus... onder andere in dat schrift al met elkaar bespreken. Van, goh, ik heb dit met hem afgesproken voor volgende week. Er is een feestje. Ik heb afgesproken dat hij voor het cadeautje zorgt. In plaats van, mam, wil je nog even cadeautjes scoren? Nee. Dus qua communicatie moet je soms wel, doordat je elkaar niet dagelijks ziet, moet je soms wel even wat...
Je moet vooruitdenken, omdat ze je anders de kakker met je aan.
Ja.
Maar goed, je moet er ook wel in meegaan. Want als je zegt van, doe het toch maar, dan heb je weer een conflict natuurlijk. Als jij die afspraken niet na gaat komen, dan... krijg je weer een gedoe.
Dus dan moet je inderdaad wel even meegaan. Ja. En ja, dan is het dus ook wel even soms even slikken dat ik denk, ja, ik had het anders aangepakt. Maar ja, volgens mij is dat niet anders dan dat je partner 's ochtends iets heeft gedaan waarvan jij 's middags thuis denkt, nou, dat had ik toch even anders gedaan.
Precies.
Met nieuwe relaties, hoe vertel je dat dan?
Het heeft bij ons heel tijd geduurd. Het heeft een hele tijd geduurd voordat... het heeft niet heel lang geduurd in die zin dat Marianne ervan op de hoogte was. En Marianne wilde wel heel graag Mirjam ontmoeten. Omdat ze zoiets had van... ja, zij gaat ook zometeen een rol hebben met Isje Nooy.
Wanneer speelde dit? Hoe snel speelde
het? Dat was op zich, voor veel mensen was dat al wel redelijk snel. Dus dat was na een half jaar al. En zij hebben elkaar ook, denk ik, al redelijk snel daarna hebben zij een afspraak gemaakt. Ook in een café. Met een bak koffie. Om elkaar te ontmoeten en elkaar even te leren kennen. Daarna heeft het nog ruim een half jaar. Ja, zeker nog ruim een half jaar. Dus de jongens leerden Mirjam pas kennen. Ja, toen wij al een maand of 10, 11 iets hadden.
Toen je zeker wist... Dit blijft?
Voor een deel toen we zeker wisten van dit blijft. Maar ook tegelijkertijd wederom bewustzijn van ook het proces waar de jongens in zitten. Het is leuk dat ze nu twee huizen hebben. Het is leuk dat ze misschien extra speelgoed hebben en weet ik veel wat. Maar ook zij gaan door een proces van verdriet heen. Waar ze bij, trouwens wel bij geholpen zijn. We hebben ook heel bewust voor de jongens voor het kiesprogramma gekozen. Dus dan zitten ze 8 weken een woensdagmiddag samen met lotgenoten bij elkaar en wordt er gesproken over thema's zoals verdriet, boosheid, omgaan met nieuwe relaties en dat soort dingen, zeg maar. Dus het is echt helemaal specifiek gericht voor kinderen met gescheiden ouders. Maar voor ons was het heel, zowel voor mij als Mirjam, mijn geliefde, was het heel belangrijk dat we daar ook zo zorgvuldig mogelijk mee willen omgaan. Dus het duurde bijna een jaar voordat ze Mirjam pas voor het eerst ontmoette. En toen zijn we met z'n vieren naar een museum in Hoorn geweest. Ik weet niet eens meer welk museum.
Waarom ook niet? Want dat doe je dan, hè? Ja. Precies. Daar hebben ze een museum voor in Hoorn. Mensen die hun nieuwe geliefde aan hun kinderen willen voorstellen.
Het is een dramatisch museum. Er staan heel veel Star Wars dingen. En ik dacht, oh, dat vinden ze vast leuk. Ik heb niks met Star Wars, maar mijn kinderen vonden het heel leuk. Maar wel even een dagje weg. Dus we gingen met z'n allen een dagje op pad. Achteraf gezien, toevallig, zei 2 weken geleden, zei Ies van, ja, dat was eigenlijk best gek. Vond het heel leuk, maar het was ook heel gek om jou ineens met Mirjam te zien. En ook daarin waren we niet het verliefde stelletje. Want ik vind, ja, dat vonden we allebei ook een beetje een soort van shocking. Zo van, ja,
je gaat dan niet helemaal lopen
uitgebreid van tongen. Ik wou niet ze even achter. Ja,
nu doen we dat wel. En dan is het wel. Ook dat hele proces, dat bouwt zich op. Dus in het eerste, zeker toen nog in dat eerste jaar aansluitend. Dit was volgens mij ergens ook in maart of zo, dat ze Mirjam leerde kennen. En toen was het oud en nieuw. Dat was pas de eerste keer dat ze dat we met z'n vieren een nachtje in Utrecht sliepen. Waar Mirjam woont, waar Mirjam haar huis heeft. En we hebben toen ooit wel eens, want uiteindelijk merk je van, oh, die nieuwe relatie die is ook gewoon echt serieus. Dus dan ga je ook nadenken over je toekomst. En toen hebben we, Mirjam en ik, met elkaar gehad van, nou, in de zomer van 2019 gaat Ies naar de middelbare school toe. Misschien is dat het moment dat we kunnen zeggen van, goh, in die zomer zouden we misschien kunnen gaan verhuizen. Want die school is een verandering en dan komt er een ander. Maar wij hebben besloten dat we elk jaar in november een weekendje met z'n tweeën weggaan. En dan evalueren we onze eigen relatie. En dan is dit een onderwerp. Dus in november 2018 zeiden we, zijn we er eigenlijk aan toe? Want dat is ook wat iets wat we naar elkaar hebben uitgesproken. We moeten er alle vier aan toe zijn. We hebben alle vier hebben een veto. Dus zowel Ies, Noor, ik als Mirjam hebben een veto. En Mirjam die zei in november van, ik ben er nog niet aan toe. Ze zegt, ik heb nu een huis waarin ik 1 week gewoon lekker alleen met onze katten ben. Want dan zit jij in Houten met je zoons. Dan wordt het dus, jij bent 52 weken. En om de week komen er nog eens 2 opgroeiende jongens bij ook. Ze zegt, ik moet daar nu eigenlijk nog niet aan denken dat we dat al vanaf de zomer van 2019 doen. Dus dat wordt dan in november 2018 wordt dat besproken. En dan zeggen we ook van, nou, daar spreken we ook gewoon een jaar niet over. Dit is gewoon, hoeven we ook niet over na te denken. En over 2-3 weken gaan we weer een weekendje weg. En dan wordt het weer opnieuw besproken of kijken of we in 2020 misschien samen gewoon. Ja. Maar het kan ook wezen dat dat nog even een tijdje duurt. Totdat nooit pas naar de middelbare gaat. Nou, dat duurt nog 3 jaar, zeg maar.
Wat zou uiteindelijk, terugkijkend op dit alles, jouw ultieme tip zijn voor ouders die dit luisteren en denken, scheiden? Nee, ik denk er ook over iets voor mij. Nee, maar stel, je zit nu in dat. Ik had er nog niet over nagedacht, maar dat klinkt best goed. Nee.
Dat is eigenlijk best leuk op
Peter. Ja, dat vind ik eigenlijk ook al een jaar niks aan.
Nog wel even sparen.
Ja, dat...
1000 euro, je krijgt ook het geld mee.
Nee, maar terugkijkend hierop, wat zou je gouden tip zijn aan mensen die nu in dit proces zitten?
Nou, dat is voor mij is echt de gouden tip, omdat het gewoon, ik zie het te weinig gebeuren. Zeg tegen elkaar, de kinderen hebben hier niet voor gekozen. En houd die dus voor ogen. Vaak zeggen, of als ik heb veel onderzoeken gelezen waarin staat dat een scheiding zoveel impact heeft, waardoor kinderen later op volwassen leeftijd bindingsangst en dat soort dingen kunnen krijgen. Nou, ik denk dat als beide ouders ervoor kiest, hey, de kinderen staan centraal. Wij gaan uit elkaar, maar we moeten er zo goed mogelijk voor hen zijn. Dat je daar heel veel eventuele sores in de toekomst mee wegneemt. Dat betekent ook, Ish is nu jarig. Zaterdag viert hij zijn verjaardag. Dat is bij Marianne thuis. Ik ben daar. Hm. Waarom? Ik kan ook wel met Marianne nog echt wel door één deur. Ik denk dat dat onder andere door de keuzes die we maken wel zo is geweest. Is het gemakkelijk voor mij? Nee. Want ik zie ook mijn vroegere schoonfamilie. Mm-hmm. En dat zijn geen kwade mensen, maar ik vind dat toch ongemakkelijk. Maar ik ben daar. Waarom? Omdat Ish jarig is. En omdat ik weet dat er kinderen zijn die hardop zeggen. Het meest vervelende vind ik dat als ik jarig ben, dat mijn ouders er samen niet kunnen zijn. Mm-hmm. Of dat ze tegenover elkaar in de kamer zitten en er hangt een sfeer. Dat zeg maar. Dus ja, mijn echt ultieme tip is. Zeg tegen elkaar, de kinderen hebben er niet voor gekozen. Maar we zijn er wel voor hun, want we zijn hun ouders. En
je moet soms even over jezelf heen stappen.
En je moet over jezelf heen stappen. Over je eigen verdriet, boosheid, woede of vrijheid. Die je ook kunt ervaren als een van de partijen. Ja. Moet je soms even overheen stappen.
Ja. Ja. En dan ga je maar daarna op boksles of zo, om al je frustratie even eruit te schoppen. Ja. Maar je kinderen merken daar niks van.
Ja, inderdaad. Je hebt ventilatiekanalen nodig. En zeker sommige vrienden mag je ook wel aan hun haren trekken en zeggen, joh, we waren toch vrienden.
Bedankt, Peter. Voor mij hebben we een heel mooi verhaal zo. Onze producer knikt dus.
Zeker. Ja,
gelukkig.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Dit was het verhaal van Peter. Hierna volgt Anouk, de tweede Anouk, die weer een volstrekt ander en uniek verhaal heeft. De break-up in Bangkok. Dus blijf vooral luisteren naar onze N is 5 en dus de vierde en laatste aflevering van onze special. Deze podcast maakten we samen met de Family Factory. De Family Factory deelt verhalen en ideeën, tips en ervaringen van andere ouders als bron van inspiratie voor jouw gezinsleven. Over het onderwerp scheiden, maar ook over heel veel andere onderwerpen. Deze podcast is onderdeel van een vierdelige serie Gezin in Scheiding. Gemaakt met steun van het programma Scheiden zonder Schade van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In partnerschap met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Meer portretten en tips van gescheiden ouders vind je op www.familyfactory.nu/gezin-in-scheiding. De link vind je ook in onze show notes. Dat was het weer mensen, maar hup, op naar het laatste deel van deze special. Mijn naam is Nienke de Jong. Tot de volgende!